brief aan de Colossenzen. En ik stel voor dat we met elkaar het derde hoofdstuk lezen. Tot zover dit schriftgedeelte. Het is duidelijk dat we bij het derde hoofdstuk van de brief aan de Colossenzen, broeders en zusters, komen aan het praktische gedeelte van deze Paulinische brief. Zoals het bij bijna alle brieven van deze eminente en begenadigde apostel, dat je in de eerste hoofdstukken de leerstellige waarheden uitgebeeld vindt en voorgesteld vindt, en dat in het laatste gedeelte we daarvan de praktische toepassing krijgen, hoe je die waarheden ook als realiteit kunt beleven en ervaren. Want het is natuurlijk vanzelfsprekend dat het Paulus niet om hoofdkennis te doen is, maar het woord, de waarheid, moet altijd weer vlees en bloed in ons worden. De waarheid moet alleen geloofd worden, aanvaard worden, maar ook beleefd worden. En het ene is niet van het andere te scheiden, het moet een stuk van je leven worden. En de apostel Paulus, die begint dan ook waar begonnen moet worden. Hij laat eerst onze staat zien, onze positie in Christus. En daarna spreekt hij hoe onze wandel, onze toestand door het geloof in overeenstemming moet zijn met die staat, met die positie die we door genade in Christus tegenover God ontvangen hebben. We hebben dat in de eerste twee hoofdstukken duidelijk gezien. Geweldige waarheden worden ons voorgehouden. Duizelingwekkende waarheden voor het menselijk verstand. Onze verbondenheid met Christus. Die geweldige geheimenis. Christus in ons, de hoop der heerlijkheid. Christus in wie al de schatten van wijsheid en wetenschap belichaamd zijn. Christus in wie al de volheid der Godheid lichamelijk woont. Christus in wie wij volmaakt gesteld zijn en met wie wij en door wie wij verbonden zijn met al die volheid Gods. Geweldige, bijbelse, nieuwtestamentische waarheden. Waarheden die je ook niet vindt in het Oude Testament. Niets te maken heeft met de relatie Israël en de Messias of het volk ten opzichte van een verbondsgod. Maar het heeft te maken met de gemeente die het lichaam van Christus is. Voorgekend en uitverkoren in hem voor de grondlegging der wereld. En als u al deze dingen samenvat, dan zegt de apostel Paulus in hoofdstuk 3, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Dat woordje indien betekent niet dat dat twijfelachtig zou kunnen zijn van gelovigen. Dat er gelovigen zouden zijn die misschien niet opgewekt met Christus zijn. Nee, dat woordje indien heeft te maken met het voorgaande. Als dat dan zo is, als ons dat dan duidelijk geworden is, zoals Paulus ons dat geopenbaard heeft, dat we inderdaad met Christus opgewekt zijn, dat we met hem gestorven zijn, dat we zelfs in hem besneden zijn, zoals we hebben gezien de vorige keer bij de besnijdenis, die zonder handen geschiet, dat we zelfs met hem en in hem begraven zijn, broeders en zusters, en met hem zijn opgestaan tot een nieuw leven. Als dat dan duidelijk geworden is, omdat God het ons openbaart in zijn woord en zijn geest het ons bevestigt, dan hebben we één consequentie. Zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Met Christus opgewekt, dat is de positie van de gelovigen. Eigenlijk vind je hier die geweldige grote christelijke waarheden met een paar woorden opgesomd. 1. De gelovigen gestorven met Christus. 2. De gelovigen opgestaan met Christus. En 3. Zoals er staat in vers 3. Want ge zijt gestorven. En ten derde, uw leven is met Christus verborgen in God. De gelovigen is in het bezit gekomen van een leven in Christus, een leven dat bij God verborgen is, of in God verborgen is. Dat leven is het leven van Christus, dat bezitten wij. En dat leven is verborgen in God, veilig, bewaard, onbereikbaar voor de Satan, ons niet te ontnemen, onvervreemdbaar. Het is met Christus bij God verborgen. En even zeker als Christus geplaatst is ver boven alle overheden en machten, aan de rechterhand Gods, onbereikbaar voor welke macht ook, maar is boven alle verheven, is ons leven evenzeer gewaarborgd en vast in de persoon van Christus, verborgen in God. Dat leven bezit dus niet los van hem, niet een leven dat we zelf moeten bewaren, opdat het zouden kunnen verliezen, zoals Adam het eenmaal verloren heeft, toen hij zonderde. Dat leven is gegarandeerd, gewaarborgd, verborgen in God. We hebben het in Christus, broeders en zusters. En het feit dat we het in hem hebben, niet los van hem, maar in onze vereenzelviging met hem, maakt het zeker dat niets en niemand ons ooit dat leven kan ontnemen. En ze zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid van Jezus. Niemand zal ze rukken uit de hand mijns vaders, want ik en de Vader zijn één. En deze geweldige feiten, onze, laat ik zeggen, gestorven zijn met hem, en onze opstanding met hem, en het feit dat Christus in ons is, dat we zijn leven bezitten als een realiteit, wel, die moeten door het geloof aanvaard worden, broeders en zusters. En als we inderdaad deze waarheden door het geloof ons eigen maken, ons toe-eigenen, wel, dan zoeken wij de dingen die boven zijn en niet die van de aarde zijn. Dan moet het beginnen. Elke gelovige moet leren om deze goddelijke waarheden zich toe te eigenen. Hij moet, zoals eenmaal van Jozua gezegd werd en het volk van Israël toen ze het beloofde land binnentrokken, dat zij de voet erop moesten zetten. Al waarop gij uw voedsel zal zetten, dat heb ik u gegeven. God heeft het hele land geschonken. Maar ze moesten het persoonlijk toe-eigenen om de voet erop te zetten. En mijn broeder en zuster, God heeft ons die volheid geschonken in Christus. Maar wij moeten de voet erop zetten. Wij moeten die waarheden ons in het geloof toe-eigenen. Niet alleen verstandelijk ons bezit maken, maar ook met het hart, als het ware, ons persoonlijk eigendom maken. Daar moeten we beginnen. Vanuit die rijkdom, vanuit die positie, moeten we leren wandelen en moeten we leren leven, broeders en zusters. En hoe doen we dat? Door te bedenken de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Hoe meer wij deze waarheden, deze geweldige heilsfeiten, ons eigen maken, hoe aantrekkelijker de dingen van boven voor ons worden. En hoe minder bekoorlijk voor ons worden de aardse dingen. Die verdwijnen daar het niet. Daar gaat het om. Het is niet andersom. Het is niet zo dat je eerst die aardse dingen moet vergeten en de hemelse dingen moet zoeken om zo langzamerhand in die hoge positie te komen. Nee, het is niet van onderen af naar boven toe leven, maar het leven van bovenuit. Vanuit het leven wat we in Christus, met Christus bezitten, verborgen in God. Vanuit die volheid die we in hem ontvangen hebben. Van daaruit zullen we gaan leven. En ik zeg nog eens, hoe meer je deze geweldige waarheden accepteert, je wapent met deze gedachten, hoe aantrekkelijker de dingen van boven worden. Hoe meer belangstelling je krijgt voor de dingen van boven. En hoe minder geïnteresseerd je bent in de dingen van deze wereld. En van voor de beginselen deze wereld. Wel, de dingen van boven, dat is duidelijk waar Christus is. Zittende aan de rechterhand Gods. Christus en zijn heerlijkheid. En al wat ermee samenhangt. Dat zijn de dingen van boven. En wat de dingen van de aarde zijn, dat heeft Paulus in het tweede hoofdstuk duidelijk aangetoond en werd voerig over gesproken. Namelijk de beginselen der wereld, ijdele filosofie, wettischgezindheid, ritualisme, vormendienst dus eigenlijk, inzettingen van mensen, overleveringen, aardse genoegens en ambities, eerzucht en al dat soort zaken meer, dat wat de wereld bezighoudt, mijn broeder en zuster, daar kan iemand die opgewekt is met Christus en die zijn leven met Christus verborgen in God heeft, dat kan hem tenslotte niet meer boeien. Dat verdwijnt, vergemmend het niet. Niet omdat hij zich een beetje beter voelt dan andere mensen, maar het is eenvoudig het gevolg van het feit dat hij opgewekt is. Hij is op een ander niveau geplaatst, leeft in een andere wereld. En dat is niet met een farizeïstische houding van ik moet dat spul allemaal niet, want ik acht mezelf daar veel te goed voor. Wel nee, broeders en zusters, we weten wel wie we zijn van nature. En ons hart ging er ook naar uit. En eenmaal hebben we daarin geleefd. En we wisten niet anders. Maar nu we met Christus opgewekt zijn, door de dood en de opstanding van Christus, ligt achter dat alles een punt, een streep. En zijn we overgeplaatst in een nieuwe positie, in een nieuw leven, verbonden met Christus, verborgen in God. En het gevolg is dat we niet meer de aardse dingen bedenken, maar uitsluitend de dingen die van boven zijn. Als er staat, bedenkt de dingen die boven zijn. Een andere vertaling heet, stel uw genegenheid. Hè? Stel uw genegenheid op de dingen van boven. De liefde van je hart, de verlangens van je, de genegenheden. Berust er niet meer op de dingen van de wereld, maar op de dingen van boven. En wanneer er zoveel gelovigen zijn die toch telkens weer afgetrokken worden door de dingen van de wereld, dan is het omdat ze nooit beseft hebben wat ze in Christus ontvangen hebben. En dan kun je proberen die mensen erachter te nemen, maar dat helpt je niks. Want dan nemen ze wat af en ze hebben er niks voor terug. Dan krijg je weer een wettigsgezindheid van raakt niet, smaakt niet, roet dit mag niet en dat mag niet. Dat is de zaak niet. Dat heeft Paulus net in de voorgaande verse gezegd. Dat ons geestelijk leven niet bestaat in wettigsgezindheid, namelijk raakt niet en smaakt niet en roer niet aan. Nee, ons leven is Christus. En naarmate Christus groot voor je wordt, maar naarmate je met hem bezig bent, naarmate je je genegenheden op hem stelt en op alles wat met hem te maken heeft, de dingen van boven, wel, naar die mate, mijn broeder en zuster, gaan de aardse dingen aan je voorbij. En dat is wat Paulus hier bedoelt. Daarom begint hij met de staat en eindigt met de praktische wandel in overeenstemming met die staat. En nooit omgekeerd. Heel het wereldbeginsel is vanuit een bepaalde toestand, je zal naar boven werken, tot je een ideaal of een staat bereikt hebt. En er was heel die ijdele filosofie van Colossense 2 was erop ingesteld. Hè? Van onderaf trapsgewijs naar boven opkomen, jezelf optrekken en zo trachten God te benaderen en tot een beter en hoger leven te komen. Fout, zegt Paulus. Je bent al tot dat leven gekomen. Tot het allerhoogste leven in Christus, verborgen in God. Daar is je uitgangspunt. En van daaruit mag je gaan leven. Dat moet je jezelf voorhouden. Dat moet je door het woord van God laten gezeggen. Daar moet je door het geloof je voet op zetten. Ook als alles ermee in strijd. Wat je gevoelens betreft. Wat je zintuigen betreft. Want deze waarheden worden niet zintuigelijk waargenomen. Mijn broeder en zuster. Maar worden alleen door het geloof gezien en aanvaard. En toegeëigend. Wat het oog niet heeft gezien, wat het oor niet heeft gehoord, wat in het hart van mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft, die hem lief hebben, wat dat hebben we gezien. In Efeziërs 2, wat God ons bereid heeft. In Christus, al de volheid van God lichamelijk, en wij in hem volmaakt. Dat zegt ons geloof. En van daaruit bedenken wij, en zetten we ons in dat bewustzijn, onze genegenheden op de dingen van boven. Ik moet u zeggen, dat kost helemaal geen moeite. Dat kost geen helemaal geen inspanning. Ik heb er nooit moeite mee om tegen mezelf te zeggen, nou ga ik met de dingen van boven me bezighouden. Dat doe je automatisch. Dat doe je als je 's morgens uit je bed staat. En dan doe je 's avonds in je bed staat, bij wijze van spreken. Dat doe je overdag. En je betrapt je er zelf op dat je voortdurend met die dingen van boven bezig bent. En dat, hoe komt dat? Ja, omdat het je leven beheerst. Omdat je daarin gesteld bent, dat is je wereld, mijn broeder en zuster. En het is wel moeilijk om je daar weer uit te laten halen, als je met wereldse mensen toevallig, of door je werk, of door andere omstandigheden, toch moet spreken. Hè? Dan moet je echt even een trapje lager komen. Ik zeg nog niet in de farizeeën houden, maar je wordt ergens uit je wereld gehaald. Omdat we met beide voeten op deze aarde staan. En het is ook zo vaak moeilijk om met vleeselijke gelovigen, die de dingen van de Heer niet zoeken, en toch de dingen van de aarde bedenken, hoewel ze even goed opgewekt zijn als ik, mijn broeder en zuster. Het is ook zo moeilijk om daar gesprek mee te krijgen, om daar communicatie mee te hebben, want dat separeert je ergens van die mensen. Dat is niet omdat je je beter voelt, maar dat is een consequentie. En dat betekent dus ook, naarmate je leeft vanuit die geweldige heilswaarheden en die geweldige, machtige feiten, naar die mate kom je alleen te staan. Verlies je relatie, verlies je vrienden, dan begrijp je niet meer. Je bent soms niet vroom genoeg, want raak niet en smaak in de ruw niet aan en al dat soort zaken meer. Dat spreekt de mensen veel beter aan dan eenvoudig uit het geloof te leven en te gaan staan in die rijkdom van Christus. Niemand je kan vertellen, er is nog meer, er is nog dit, er is niet meer. Geen filosofie, niks. Je hebt alles. Je bent met Christus opgewekt. Je leven is met Christus verborgen in God en je amen. Je prijst de Heer, dat is een feit. En ik ga bedenken de dingen die boven zijn. En als je daarin oefent, gaat het geweldig worden. Broeders en zusters, dat verandert je leven. Er zet een stempel op je gedrag. Dat merk je zelf niet in de eerste plaats, maar degenen die om je heen leven merken dat wel. En uiteindelijk, als je op een langere afstand naar jezelf terugkijkt, dan zeg je, wat is mijn leven toch eigenlijk een stuk veranderd? He? Wie had het vroeger ooit kunnen denken? En ja, hoe komt het nou? Hoe het komt, ja, het een is het gevolg van het andere. Dat is niet een kwestie van een kramp houden, ik heb getracht om dat te bereiken. Maar dat groeit. He? Dat is een proces dat zich in je leven, naarmate je geloof op Christus gericht is, zich voltrekt. Daar komen we straks trouwens nog op terug. Dat is een leven verborgen in Christus, verborgen bij God, met Christus, verborgen in God, is een leven van rust. Ja, van rust, want je hoeft niet meer trapje te klimmen, hè? Jezelf op te heffen en proberen om dit of dat te bereiken. Je hebt het bereikt, je hebt rust, je rust in hem. Het is verborgen, ook niet angstvallen van, oh heden, als ik het nou maar niet meer verlies. Het is verborgen. Je bent bewaard. En het is een leven van, zelfsprekend, van blijdschap. Ook een leven van gehoorzaamheid. Want, dan blijft er over, het is de dingen bedenken van de aarde, zijn vaak wettische zaken. De dingen bedenken van boven, dat betekent dat je onderworpen bent aan Christus die ons leven is. En dat nieuwe leven te bezitten is bereidwillig. Om zich te onderwerpen aan hemzelf, die ons zijn leven geschonken heeft. Dat kost geen moeite. Het is ook overwinningsleven. Met Christus, verborgen bij God. En ik zou toch zo graag willen, ik ben op de school bezig, op de Evangelische Bijbelschool, vandaag toevallig bezig natuurlijk, ben je dan ook nu nog weer mee bezig met de betekenis van de offeranden. Brandoffer, het spijsoffer, het slachtoffer. En er was een van de studenten die zei, ik begrijp dat allemaal niet. Dat moest allemaal zo verschrikkelijk met een ritueel gepaard gaan. Die stukken moesten van elkaar gesneden worden. Die ingewanden moesten ontleed worden. Ze moesten met water gewassen worden. Wat toch? En het moest toch allemaal verbrand worden? Waarom zoveel moeite? Waarom zoveel inspanning? Terwijl het toch op het altaar ging. Het was een brandoffer. Het moest geheel verteerd worden door het as. En waarom dan eerst al dat heel voorzichtig ontleden en wassen en reinigende stukken schikken op het hout. En als het eenmaal geschikt was, dan de brand erin. Maar zo ging dat. Ik zei, ja, daar heb je het nou. Dat kun je zien, want elk offer is een beeld van Christus. En de Heer wil dat we Christus zullen ontleden. Hem meer zullen kennen in zijn diepste wezen. In zijn diepste aard, in zijn genegenheden, in zijn motieven. In de rijkdom van zijn werk. Met alle onderdelen moest apart en afzonderlijk door de priester en de offeraar stil worden gestaan. Het hele leven het overleg. En weet je wat ellendig is? Dat de meeste christenen altijd bezig zijn om zichzelf te analyseren. Dan ben je nergens. Had hij zichzelf, ben ik wel goed, doe ik het wel zo en ben met zelf bezig. En dan ga, ja, dan ga je eraan. Daar kun je niet verwerken. Maar dat is wat de Heer wil. Wat God door zijn woord doet, door het mes, zou je kunnen zeggen, van het woord en van de geest, wordt ons het leven van Christus uiterlijk en innerlijk in al zijn aspecten ons geopenbaard. En als we daarmee bezig zijn, dan roept hij, ja, het is alles gans begeerlijk wat mijn zielen bij u vindt. Trouwe Jezus, wat is het heerlijk u te kennen als mijn vriend. Dan kun je zeggen, alles heeft zijn glans verloren. Rijkdom, macht, roem en eer, dat zijn wereldse beginselen. U alleen heb ik verkoren. Ik heb aan u genoeg, o Heer. Dat is het geheim. En dat wil Paulus ons duidelijk maken. En, maar, dat hebben we ook de vorige keer gezien, meen ik al, omdat ons leven in, met Christus verborgen is in God, is dat leven tegelijkertijd ook verborgen voor het oog van de wereld. Het is een leven dat door de wereld niet begrepen wordt. Het is een mysterie, een verborgenheid voor de natuurlijke mens. Evengoed als Christus voor het oog van de wereld verborgen is. Eens was hij openbaar in deze wereld. Hij wandelde in deze wereld. Maar nu is hij, sinds zijn hemelvaart zou je kunnen zeggen, verborgen in God. En waar hij ons leven is, omdat we ons leven in hem hebben, is dat leven ook buiten het bereik, zou je kunnen zeggen, en buiten het begripsvermogen van de natuurlijke mens. Ons leven is met Christus verborgen in God. Dat betekent ook dat de wereld er geen klap van begrijpt. En ook u niet begrijpt, naarmate u dat leven openbaart. Kunt u ook niet kwalijk nemen, want het is iets wat buiten hun bevattingsvermogen gaat. Het is een bovennatuurlijk, bovenaards leven. En onze motieven, onze handelwijze, onze genegenheden zijn iets onbegrijpelijks voor de wereld. Daar kunt u zeker van zijn. Broeders en zusters. Daarom, dat hebben we gelezen, we gaan het nog eens lezen in 1 Johannes 3. In 1 Johannes 3, vers 1. Heb je dezelfde gedachte vanuit een ander standpunt bekeken? Daar staat, ziet hoe grote liefde de Vader ons gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods zouden, genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat ze hem niet kent. De wereld kent ons niet, omdat ze hem niet kent. Wel, dat is wat Paulus wil in de Colossensebrief. Ons leven is met Christus verborgen in God. Dat betekent dus ook dat we eigenlijk ook in deze wereld niets te zoeken hebben. Een kind van God is niet in de wereld om zich in de wereld groot te maken. Hoe groter je bij de Heer bent, hoe geringer je in de wereld bent. Broeders en zusters. Dat moet in eerste plaats zijn. Hoe meer de Heer verheerlijkt wordt, hoe meer je ook één bent in het lijden van Christus. Dat is voor de wereld een volkomen dwaasheid. Tegen is ook een dwaasheid. Dat Christus het kruis aanvaarde. Zelfs voor zijn discipelen. Terwijl hij de macht had om zijn vijanden te verpletteren. Maar vrijwillig de lansgestalte koos. Dat is voor hen absoluut verborgen. Het was een belachelijkheid. Die overgave van de Heer werd uitgelegd als zwakheid. En ze spotten hem. Laat ons kijken of Elia hem te hulp komt. Of de Heer hem te hulp komt. En toen ze hem uitdaagden, kom af van het kruis. En al dat soort zaken meer. Het was volkomen verborgen. Dwaasheid. Maar het was de hoogste openbaring van goddelijke wijsheid. En dat betekent wel het kruis. En dat is voor de gelovigen net zo. Het blijft verborgen. Je moet ook nooit proberen om uw motieven, uw handen wijzen tegenover onbehouden mensen te rechtvaardigen. Of te verdedigen. Het heeft geen zin. Want we zijn soms gedwongen om dwars tegen menselijke beginselen in te handelen. Niet door ons recht te zoeken, door ons te handhaven, maar door overgaven. Die als je gescholden hebt, niet wederschold. Als je leed niet draait, dan wie is zo gek? Als je gescholden hebt, je niet teruggeldt. Dat legt de wereld in een zwakhuis. Of de wereld zegt, oh, hij geeft toe, want wie zwijgt stem toe, zegt de wereld. Niet? Wie zwijgt dan toe? Als je beledigen, dan moet je meteen op je terugslaan, want anders wordt je denkt, nou, er zal dan toch wat van waar zijn. Die als je gescholden werd, die wederschold, Petrusbrief. Als je leed niet dreigde, hè? Het heeft geen zin. Broeders en zusters, uw leven is met Christus verborgen in God. En daar moet het ook laten. Want ook dat is de consequentie van het zijn in Christus. Dat u vreemdeling en bijwoner in alle opzichten, niet alleen van de buitenkant, maar ook innerlijk vervreemd raakt van de wereld. En de wereld vervreemd van u. En daarom zijn Gods kinderen zo op elkaar aangewezen. Want het is een hele nieuwe gemeenschap. Op een totaal ander niveau. Een hemels gezelschap. Een goddelijke familie. Die begrijpen elkaar. Die hebben een communicatie. De gemeenschap, de heiligen, dat is iets geweldigs. Tenminste, als die heiligen ook inderdaad op de bodem van deze genade waarin we staan. Maar daar gaat de apostel Paulus vanuit. Dat is ook het eerst dat hij in dit hoofdstuk naar voren brengt. De relatie van gelovigen onderling. Die op hetzelfde niveau staan. Geplaatst in Christus. En die bedenken de dingen die boven zijn. Maar voor de wereld verborgen. En daar waar de kerk of de gemeente probeert in de wereld een positie zich te verwerven. Of om mee te tellen op een andere wijze. Ja, dan verlaten we het principe van der wereld gestorven zijn. En de duivel is er altijd op uit om ons tot dat daartoe te doen degraderen. Broeders en zusters. Nee, ons leven is verborgen. Maar, ik heb nog even 1 van de 3 voor me. Geliefden, nu zijn we kinderen Gods. Maakt hier dan niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar we weten dat als hij zal geopenbaard zijn, we hem zullen gelijk wezen. Want we zullen hem zien gelijk hij is. Dat is ook iets geweldigs. Wanneer hij zal geopenbaard zijn. Datzelfde lees je ook in vers 4. Wanneer nu, Colossense weer, Colossense 3 vers 4. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat zijn 2 begrippen, verborgenheid en openbaring. Dat zijn 2 tegengestelde begrippen. Openbaring is precies andersom als verborgenheid, zoals zwart precies het tegengestelde is van wit. Christus is nu verborgen, dat wil zeggen niet zichtbaar. Hij is een poos zichtbaar geweest, maar het laatst wat de wereld van Christus gezien heeft, dat was het kruis. En sindsdien is hij voor een oog verborgen. Hij is zich wel aan enkelen van de zijnen geopenbaard na zijn opstanding. Maar voor het oog van de wereld is verborgen. Maar dat blijft niet zo. Eens zal hij geopenbaard worden. En dan staat er in heerlijkheid. Toen hij destijds zich openbaarde, 2000 jaar geleden, openbaarde hij zich in nederigheid. Maar straks komt hij, en hij wordt geopenbaard in heerlijkheid. Dat zal zijn als hij komt om zijn heerschappij op aarde te aanvaarden. En zijn koninkrijk op te richten. En al de onvervulde beloften die er nog in de Bijbel staan te vervullen. Om de verborgenheid Gods te vervullen, zoals Openbaring 10 dat zegt. Broeders en zusters. Wel, dan is het zo dat als hij geopenbaard wordt, dan zult ook gij, zegt Paulus in Colossense 3 vers 4, met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dus nu verborgen, Christus, straks geopenbaard bij zijn wederkomst. Niet bij zijn komst in de lucht, het gaat hier nu over de opname der gemeente. Dat gaat er automatisch, zou ik willen zeggen, dan aan vooraf. Want er kan geen openbaring zijn, of er moet eerst een opname zijn. Waar we hem toegevoegd worden. Maar het gaat hier om zijn lichamelijke en zichtbare wederkomst op aarde. dat hij zijn verberging, de plaats waar hij aan Gods rechterhand verborgen is, verlaat om hier op aarde als koning der koningen en heer der heren zich te openbaren. En als dat gebeurt, worden wij met hem geopenbaard, eveneens in heerlijkheid. Ja, dat is nou weer zo'n duizelingwekkend woord ertussendoor, waar je over na kunt denken wat dat betekent. Zullen wij met hem, dat is onze positie. We zijn met Christus gestorven, we zijn met hem begraven, we zijn met hem opgestaan, we zijn met hem verborgen in God, en we zijn altijd met hem. Als hij er is, dan zijn wij er ook. Het is allemaal met, zo altijd met hem geïdentificeerd. In het verleden, maar ook in de toekomst. Daar waar hij is, daar zijn wij. Toen hij aan het kruis stierf, was ik daar. Want ik ben met hem gekruisigd. Toen hij opstond, was ik daar, want ik ben met hem opgestaan. Toen hij zijn plaats innam aan de rechterhand Gods, was ik daar, want ik was met hem. En toen hij zich verborg in God, zou je kunnen zeggen, was ik met hem, of ben ik met hem in God verborgen. Maar als hij geopenbaard is, dat is toekomst, dan worden ook wij met hem geopenbaard in heerlijkheid, broeders en zusters. En ik zeg het nog eens, dat is een toekomstige aangelegenheid. Gelegenheid. We vinden daar ook, we vinden het woord openbaring in, als zelfstandig naamwoord in het Nieuwe Testament, de grondtekst openbaring, dus het woord apocalypsos of afleidingen daarvan. Het is hetzelfde woord als het laatste Bijbelboek, dat heet het boek der openbaring. Het betekent letterlijk een onthulling, waar de sluier van afvalt, waar wat eeuwenlang voor het oog verborgen is, plotseling tot volle openbaring komt, mijn broeder en zuster. Wel, dat vind je, zeg ik, 18 maal zelfs dat naamwoord en 26 maal als een werkwoord in het Nieuwe Testament. En het gaat naar die openbare door. Leest u maar, zo'n enkel voor, ik heb net in de 1 Johannes 3 gelezen. We gaan nu eens opzoeken in 2 Thessalonicenzen 2. 2 Thessalonicenzen 2 vers 8. Heb je hetzelfde woord, maar dan niet in verband met de Christus, maar met de antichrist. Daar staat, en als dan zal de ongerechtere geopenbaard worden. Die ongerecht is de wetteloze, dat is de antichrist, de zoon des verderfs, die als dan geopenbaard wordt. In vers 7 staat, want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gebracht. In het verborgene boeken treedt, zou je kunnen zeggen, het kwaad. En heb je reeds de werkzaamheid van de antichrist in het geheim. Maar straks zal de ongerechtige zich openbaren. Nu, en datzelfde woord, broeders en zusters, wat hier gesproken wordt van de openbaring van de antichrist, datzelfde woord heeft ook te maken met de openbaring van Christus met de zijnen in heerlijkheid. En ik lees nog een vers voor uit de Petrusbrief, als je het met me wilt opzoeken, de eerste Petrusbrief. 1 Petrus. Vers 7. Waar staat, wordt van de gelovigen gezegd, ik begin met vers 6 om des verbands wil, in welke gij u verheugt, nu en weinig tijd zal het nodig bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden wordt het te zijn, tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Ja. Straks zal, als Christus geopenbaard wordt, tegelijkertijd ook gezien worden welke kostbare vruchten, welke wonderbaar resultaat de beproevingen van ons geloof gewerkt hebben. Broeders en zusters, dat zal dan gezien worden. Nu kunnen gelovigen, om misschien wereldse mensen wat hoofd schudden ons voorbij gaan. En nu kunnen ze vaak dingen niet begrijpen. Waar een gelovige soms met geweldige geloofsmoed voor beproevingen kunnen aanvaarden. En overgegeven kunnen zijn, snappen ze niet. Maar, mijn broeder en zuster, later zal blijken dat die beproevingen des geloofs iets gewerkt hebben dan kostelijker dan goud dat vergaat. Het zal bevonden worden tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van onze Heer Jezus Christus. En ik moet u zeggen, als u de Bijbel onderzoekt, zult u zien dat de apostel Paulus in wezen veel vaker spreekt over de openbaring van Christus als over de opname der gemeente. Want die opname der gemeente is een hoop die slechts voor een gering aantal gelovigen verhoudingsgewijs is weggelegd. Je kunt zich alleen de laatste generatie, zij die levend overblijven zullen tot de toekomst van onze Heer Jezus Christus. En natuurlijk hoopt iedere gelovige dat hij tot die groep zal behoren, ik tenminste wel. Maar daar hebben we geen enkele zekerheid over, maak alleen een goede kans. Maar zekerheid hebben we daar niet over en dat zichzelf is dat ook niet zo erg, mijn broeder en zuster. Maar onze hoop is niet dat wij zullen bij die levend overgeblevenen behoren. Maar onze hoop is dat wij met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid. Daar leven toe. Dat het summen van heel onze geloofsverwachting. Dat Christus en zijn gemeente in heerlijkheid geopenbaard wordt. En dat we dan die plaats zullen innemen die wij ook mede door onze levenswandel, door onze getrouwheid hebben verworven. Die beloning zullen niet alleen ontvangen, maar ook zullen demonstreren, zullen uitdragen, die we ontvangen hebben door in getrouwheid met hem te wandelen en met hem te leven. Dus dan nog eens, daar is de hoop van de Christopgift. De openbaring, zijn er bovendien, dat heeft ook alles te maken met de komst van het vrederijk en alle oudtestamentische beloften. Het gaat om de openbaring van Christus, nu verborgen, straks geopenbaard. Daar wacht ook heel de schepping op. Want dan ga ik nog een gedeelte terug naar de Romeinenbrief, hoofdstuk 8. Daar zie je, daar vind je eigenlijk dezelfde gedachte als in Petrus, waar lijden gesteld wordt, het lijden in de moeilijke tijd, tegenover de heerlijkheid die we zullen ontvangen en die aan ons geopenbaard zal worden. Er staat in vers 18, ik houd het ervoor, zegt Paulus, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der zonen Gods. Nou zijn er wel mensen die geloven die deze tekst interpreteren, zeggen, zie je wel, deze tijd moet Gods kinderen openbaar worden. En die moeten daarvan getuigen. Dus het op zichzelf wel waar, maar daar gaat het niet meer over, broeders en zusters. En ik moet u zeggen, als het schepsel daarop zit te wachten, dat de gelovigen zich inderdaad als zonen van God zullen openbaren, dan heb ik er weinig fiducie in. Nee, God heeft een plan, broeders, en dat is niet afhankelijk gesteld van het gedrag van zijn kinderen. God volvoert zijn plan naar zijn volmaakt en gemaakt bestek. En daar komt de tijd dat Gods, er staat letterlijk, zonen Gods, niet kinderen, maar zonen Gods, dat het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der zonen Gods. Maar dan gebeurt dat. Als Christus komt met zijn gemeente, dan worden we, het is nu nog niet geopenbaard dat we zijn zullen, zegt Johannes. Maar we weten dat als hij geopenbaard wordt, we hem zullen gelijk wezen. Nu kijkt de wereld nog niet aan ons af dat wij zonen van God zijn. We zijn ons leven is met Christus geborene God. Zij die zich nu hadden openbaren en ze zullen laten gelden, leven te vroeg. Mijn broeder en zuster, het is nu wachten. We leven in dezelfde positie als koning David, een man naar Gods hart, een gezalfde des Heren, waar God een wondere plan mee had. Maar jarenlang moest David zich letterlijk verbergen voordat hij de troon kon bestijgen. Eerst moest Saul vallen in de hand der Filistijnen en het huis van Saul uitgeroeid worden. En toen kwam de tijd dat de eenvoudige herdersknaap, en die opgejaagd werd als een heigend hert dat nauwelijks aan de jacht ontkwam, zoals hij zelf er even op Psalmen zegt, toen kwam de tijd dat God hem verhoogde. Toen werd hij openbaar tot verbazing der aanschouwers. Kun je nagaan? En dat wacht ons. Het is nu verborgen. De gemeente heeft hier geen fundamenten op deze aarde. De gemeente heeft ook geen macht hier op aarde. De gemeente is een volk dat net als Abel Abraham in vreemdelingschap leeft. Ook wij. We wachten op de openbaring van Christus. Want als hij geopenbaard wordt, dan zal het bijgeopenbaard worden in heerlijk. En dat is erbij, want daarom zit het schepsel als met opgestoken hoofden te wachten. Dat zijn ze niet bewust hoor, want daar zitten ze echt bij mij niet op te wachten in mijn omgeving dat ik geopenbaard word, daar hoef je ineens over te praten. Maar in feite is het zo dat de verlossing van de schepping wacht op de openbaring der Zonen Gods. Want dat is het begin van de uitwerking van het goddelijk profetisch programma. Broeders en zusters. Want er staat verder, om even te kijken, in vers 21. Het schepsel is daar, vers 20, is daar ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die er ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dan ook het schepsel, de hele schepping, niet alleen de mensenwereld, ook de dierenwereld, ook de plantenwereld, de hele schepping vrijgemaakt zal worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der zonen Gods. Hetzelfde beeld als straks de zonen Gods met Christus, die ook de zoon van God is, als zij openbaar worden in heerlijkheid, heel die goddelijke familie, dan zal heel de schepping zich aanpassen, de goddelijke inmenging, aan de vrijheid der heerlijkheid der zonen Gods. Er is geen vrede op aarde, er is geen uitbanning van de duivel, de duisternis zal geen einde hebben, tenzij dat eerst Christus en zijn gemeente in heerlijkheid geopenbaard wordt. En die openbaring der zonen Gods kan pas geschieden nadat eerst de gemeente hem wordt toegevoegd. De opname der gemeente gaat vooraf aan de openbaring der zonen Gods. Daar worden we inderdaad als zonen van God, zou ik willen zeggen, geadopteerd. Dan wordt ook ons lichaam, ons hele wezen, bij onze positie aangepast als zonen Gods. Dan zullen we hem gelijk zijn. Dan zullen we ook uitwendig te zien zijn, openbaar worden wie we zijn. Geliefde, nu zijn we kinderen Gods. Het is dan niet geopenbaard wat we zijn zullen. Willen de mensen weten wat ik werkelijk zal zijn? Dus we moeten wachten tot de openbaring der zonen Gods. En ik zie heel die schepping al rijk als en kijken door de stomme verbazing. Dat er mensen zijn met zulke glorie, met zulke glans, met zulke heerlijkheid omgeven. Gelijkvormig aan de beelden zijn zoon, mijn broeder en zuster. Dat verblindend en zal werken en men tot verbazing der aanschouwers, mijn broeder en zuster, bij de glorie van Christus openbaren. En in dat licht gezien kun je het lijden accepteren en de beproeving. Als je daarmee bezig bent, dan bedenk je de dingen van boven. Dan ga je het van een andere kant bekijken. En dan worden ook de beproevingen van deze wereld, die zal niet even vreugdevol zijn, die moeten dan toch medewerken tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Daar gaat het naartoe. En je moet je bedenken wat dat is. als Christus met heel zijn gemeente, nu verborgen, straks die verborgenheid verlaat en in het volle daglicht treedt. En broeders en zusters, onvoorstelbaar, maar dat gaat gebeuren. En dat is het wat de apostel Paulus dus ook zegt. Ik ga weer terug naar Colossenzen 3. Als hij spreekt, wanneer nu Christus zal geopenbaard worden, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En ik wil dus nog eens onderstrepen dat de gemeente, het lichaam van Christus, dus altijd ook met hem lotsgemeen is. Ik zou nog wat andere dingen willen zeggen over diezelfde tekst, want ook daar kun je nog een poos over doordenken, misschien dat dat straks wel kan. Dat er staat, de gemeente zittende aan de rechterhand Gods. Dat is Christus, zittende aan de rechterhand God. Dat is een uitspraak die je herhaalde malen in de Bijbel tegenkomt. Zittende aan de rechterhand Gods. Dat woord is eigenlijk ontleend aan Psalm 110. Moet u maar eens opletten. Daar hebben we toch in onderzoek, we zitten nou toch in Psalm 110. Een messiaanse psalm. En daar wordt ook direct gezien dat het dus in verbinding getrokken wordt met de oud-testamentische profetieën en met de openbaring en de wederkomst van Christus. Want die waarheid was in het Oude Testament wel bekend. Wat niet bekend was, en wat je niet in Psalm 110 kunt lezen, dat is dat de gemeente in die heerlijkheid en toekomstige glorie van Christus deelt. Dat was een geheimenis, hebben we gezien. Maar er staat in Psalm 110, in dat eerste vers, een psalm van David, ook weer diezelfde David dat ik het over had. De Heere heeft tot mijn Heere gezegd, zit aan mijn rechterhand. Daar staat het. Totdat ik uw vijanden zal zetten, eigenlijk tot een voetbank, uw voeten. Dus zit aan mijn rechterhand. Daar is de Heer nu. Dat heeft God, de Vader, zo wordt hij voorgesteld, tot God. Toen hij, nadat hij het werk volbracht had, weer hemelszalen binnendrok, zou u kunnen zeggen. En daar begroet werd door de Vader. Ja, de Vader de Zoon zegt. En ik moet denken dat de tekenen van zijn lijden sterven nog lichamelijk in zijn verheerlijkte lichaam droeg. Zit aan mijn rechterhand. De Zoon zet zich naast de Vader. En er staat er, totdat... Dat blijft hij dus niet. Totdat ik uw vijanden zal zetten tot een voetbank uw voeten. Dan wordt hij openbaar. Nu is hij verborgen. En je zou verder kunnen gaan. Omdat ons leven met Christus ook in God verborgen is, is zijn tegenwoordige werkzaamheid geheel gericht op de gemeente. Niet met de volkeren in de wereld. Ook niet met Israël. Dat komt straks, maar nu is hij bezig voor en met de zijne. Zit aan mijn rechterhand. En welke rust ademt dat uit, broeders en zusters. Wij rusten met hem. Delen in die rust. Delen in de resultaten van het volbrachte werk van het kruis van Golgotha. Hij in wie God zelf kon rusten, is het rustpunt. Ook voor mij. Maar komt het totdat. Totdat ik u fijn wil staan te vroegen. Daar staat er. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion. Zeggende heers in het midden uw vijanden. Dat is een verschil. Nu zit hij aan Gods rechterhand. En straks heerst hij te midden van vijanden. Wanneer gebeurt dat? Als hij op aarde wederkomt. Hij wordt niet ontvangen door een wereld die hem verwelkomt. Maar in een antichristelijke wereld. In een wereld waar het zuurdesem, het gele deeg doorzuurd heeft in een wereld waar de ongerechtigheid zijn volle openbaring gekregen heeft, in een wereld waarin de volheid der heiden is binnengegaan. Daar zal Christus komen. En God zegt, heers in het midden der vijanden. Dan zal de hele vervallen worden door de glorie van de Zoon des Mensen. En in die glorie zullen wij delen, broeders en zusters. En dan staat er, uw volk, dat is niet de gemeente hoor, want die was in de psalmen nog niet bekend toen. Uw volk, vers 3, zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht. Dat is het volk van Israël, dat nu helemaal niet gewillig is. Maar dan krijg je de verlossing van de schepping. En dat begint met de verlossing van Israël. En daarna de verlossing van de heidenen. En de verlossing van de dierenwereld. En de verlossing van de plantenwereld. Mijn broeder en zuster. En de verlossing van de hele schepping, zodat alle dingen nieuw worden. Maar het begint met de openbaring der Zonen Gods. En daar staat er in vers 3 nog. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht. En heilig sieraad uit de baarmoeder des dageraads zal u de dauw uw jeugd zijn. Dat is een lyrische, dichterlijke aankondiging, zoals we dat vooral in het oosten kenden, van de wedergeboorte van dat volk, dat gewillige volk van Israël, dat gewillig gemaakt is door de verdrukkingen van de tijd van Jacobs benauwdheid. Er staat er, de Heer heeft gezworen, en dat zal niet berouwen, gij zijt priester in de eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. De koningpriester, dat staat vast, hoewel hij nu verborgen is, bij God, mijn broeder en zuster, in God, en wij, die verberging met hem delen, zal hij straks toch inderdaad als priesterkoning een onverhankelijk priesterschap en koningschap bezitten, naar de ordening van Melchizedek. En daar staat de Heer is aan uw rechterhand, hij zal koningen verslaan ten dagen zijn storens. Dat heb je Armageddon, hij zal recht doen onder de heidenen, hij zal het vol dode lichamen maken. Dat heb je Armageddon, hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Duidelijk een zinspeling op de antichrist. Er staat er, hij zal op de weg uit de beek drinken. Daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. Weer zo'n lyrische aanduiding, vind je. De heiland bij zijn eerste komst, hij zal op de weg uit de beek drinken. Nou, dan ben je de armste der armen, dat je als je drinken moet, dat je je moet buigen zo'n hond het water drinkt uit de beek. Zo diep heeft de heiland, de Zoon van God, die aan Gods rechterhand zit, zo diep heeft hij gebogen. Hij heeft het stof gelekt. Haast in de meest letterlijke zin. Daarom zal hij het hoofd omhoog geven. Nu, dat is met ons ook hetzelfde. Hier vernederd, hier terzijde gesteld, hier verworpen, hier buiten de legerplaats, met hem smaadheid lijdende. Broeders, zusters, hier geen enkele eerzucht hebbend en ook geen enkele verwachting als verwachting. Wij zoeken de dingen van boven. Juist naarmate je hier je van je positie bewust bent, naar die mate zoek je de dingen die boven zijn, zoals hij dat deed. Daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. Wij zeggen het hoofd omhoog, het hart naar boven, hier beneden is het niet. Ja. En dat is wat waar dus Paulus op zin speelt, over dat Christus nu zit aan de rechterhand Gods. Dat is ook wat we in de Hebreeënbrief herhaaldelijk lezen. Gaan we er even op zoeken in Hebreeën 1, direct al het eerste vers, want daar wordt het hele hoofdstuk gesproken over het koningpriesterschap van Christus, het onvergankelijke priesterschap van Christus, de ordening van Melchizedek. Daar staat, en dat vind je bijna dezelfde bewoording als in de Colossensebrief, maar van een heel ander standpunt beschreven. Vers 2, welke hij, die Zoon Christus, hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alle dingen, door welke ook de wereld gemaakt heeft, zo net als Colossense 1 is, door welke zo zijn afschijnsel zijn heerlijkheid, het uitgedrukte beeld zijn zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord zijn kracht, nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Daar zit hij, aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Zo voortreffelijker dan engelen, als u het nemende naam boven hen geërfd heeft. Zoveel treffelijker worden dan de engelen, als hij het nemende naam boven hen geërfd heeft. Wel, broeders en zusters, dat is de zoon die een naam erfde, die boven alle naam is. En hij zit, dat is zijn hoogste positie, aan Gods rechterhand. En wij delen die plaats met hem. Zodat zelfs de engelen begeerig zijn om in te zien. Wij delen die plaats met hem, onvoorstelbaar. En het is nog niet geopenbaard. Het is nauwelijks nog aan ons geopenbaard. Ik kan het nauwelijks beseffen. We kunnen verstand er niet bij. Daar kun je over nadenken. Daar kun je je trachten in te denken. En je waar ik het einde niet van zie. Hè? Je ziet er het einde niet van. En we hebben zelfs de eeuwigheid nodig om te beseffen wat het is. Dat ons leven één is met Christus. Dat wij in hem volmaakt zijn. Maar nu ga ik toch echt weer terug naar Colossenzen 3. Broeders en zusters. Colossenzen 3. Ja, het is zo jammer dat zoveel gelovigen zich de moeite niet getroosten om zich met deze dingen bezig te houden. Echt niet zoeken de dingen die boven zijn. En dat we zo vaak, ja, laat ik maar zeggen, met nauw gevoed wil worden, omdat men zich niet wil inspannen om zich deze dingen eigen te maken. Dat vraagt wel inspanning, inzet van jezelf. Daar moet je echt wat moeite voor doen. Als je je voet erop moet zetten, dat kost ook inspanning. Het is wel makkelijk, maar je moet het wel doen. Dat moest Israël doen, je moest de voet erop zetten. En de meeste gelovigen gunnen zich de moeite niet om het woord van God te onderzoeken, met het gevolg dat ze aardse dingen bedenken, met de beste bedoelingen. En dan gaan ze filosoferen, gaan ze dit, gaan ze dat, enzovoort. En dan denken ze met goddelijke zaken bezig te zijn. Nee, dus denkt de dingen die boven zijn. We gaan nu verder naar vers 5. We zeggen nou, dat is wel een grote sprong, hè? Want er staat in vers 4, want wie nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zullen gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Er staat, dood dan uw leden die op de aarde zijn, hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, gierigheid, afgodendienst. Dat slaat toch nergens op. Als je met die dingen bezig zijn, hoe kun je dan in vredesnaam met hoererij en onreinheid en dat soort zaken bezig zijn? Of zoals vers 8 zegt, waar leg nu ook af, gramschap, toren, kwaadheid, lastering, vuil spreken die mond, lieg niet tegen elkander, enzovoort. Ja. En toch komen zulke dingen onder gelovigen voor. En dan hoef je niet eens zo ver te kijken, maar dan moet je rustig de hand en eigen boezem steken. Broeders en zusters, hoe is het toch mogelijk, hè, dat je met zulke dingen bezig zijnde en daar je hart op zet? Nou, ik wil zeggen, als je daar wel mee bezig bent, dan ben je ook voor dergelijke niet vatbaar. Dan heb je helemaal geen tijd om al die praatjes van mensen, van broeders en zusters te luisteren. De een die weet dit, de ander weet dat, daar word je bekoeld van. Dat moet je doen. En om jaloers te zijn, of venijngever te zijn, of kwaadheid en al dat soort zaken. Dat zijn toch dingen die helemaal niet passen bij de positie die wij in Christus bezitten. Die vallen volkomen uit de toon. Broeders en zusters. Ja, vroeger wel, want als daar Paulus zegt in vers, in de welke gij, Colossense, en u en ik, eertijds gewandeld hebben in dat soort zaken. Toen gij in dezelfde leefdet, waarin? In kwade begeerlijkheid, gierigheid, afgodendienst, schandelijke beweging en toorn, kijk, tweedracht en al dat soort zaken meer. Mijn broeders, gij hebt eens in die zaak geleefd. Dat is het gewone van een kind van God. Een kind van God kan wel in deze zonde vallen, maar hij leeft er niet meer in. Het is geen verschil. Eens leefden wij erin, dat was ons leven, hadden niet anders. En dat de wereld zulke dingen doet, dat moet je die mensen niet kwalen, want die mensen hebben niet anders. En wij hadden destijds ook niet anders. Dat was ons niveau. Maar nu zijn we op een hoger niveau geplaatst. Ja, en daar worden de dingen anders. Wij leven niet meer op het niveau van de oude mens, mijn broeder en zuster. Maar we leven op het niveau van de nieuwe mens, die met Christus verborgen in God is. En daarom kunnen we niet meer in wandelen. Maar als je erin leeft, maar als Christus mijn leven is, als ik leef en wandel in hemelse gewesten, ja, sorry, dan valt dat weg. Dan word je spraak vernieuwd, dan worden je interesses vernieuwd. En dan heb je geen tijd of geen belangstelling meer voor deze dingen. En dat is wat de apostel Paulus doet als hij zegt, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Dan moet je dan met dat woordje dood aan uw leden wel een beetje oppassen, want dan zou je echt wel zeggen, nou, dan moet je dan dus toch weer dit doden en dat doden en dat doden en dat eronder brengen enzovoort. Dat is net precies in strijd met Paulus juist in al die voorgaande versen gezegd heeft. Die dan met Christus opgewekt zijt. Hoe moet je dan die leden doden? En broeder en zuster, er staat in de grondtekst ook een woord dat moeilijk vertaalbaar is. Er staat hier iets van dat je dat zelf moet gaan doen, maar Nieuw Testament is vertaald, zou je kunnen zeggen, betekent het dat we die leden, dat zijn de leden van ons lichaam, niet de fysieke leden van ons lichaam, maar die morele leden zou ik willen zeggen, die begeerten, die lusten die in, van nature in ons leven, die moet je houden op de plaats van de dood. Op de plaats waar wij gekruisigd zijn, broeders en zusters. Dat wil zeggen dat we ons telkens weer bewust moeten plaatsen daar waar God ons geplaatst heeft. Met Christus gekruisigd, gestorven en begraven. Dat betekent dus niet dat je nou weer aan het zelf aan het werk wil gaan om het vlees te doden. Er staat nergens in de Bijbel dat je vlees moet doden. Dat je tegen het vlees of tegen de zonde in je moet strijden, is dat nergens in de Bijbel. Er staat, houd het ervoor dat gij der zonde, Romeinen zegt, dood zijt. Maar Gode levend in Christus Jezus onze Heer. En de apostel Paulus zegt in vers 10, in vers 9, ligt in elkaar, terwijl gij uitgedaan hebt, de oude mens met zijn werken. En aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis, enzovoort. Die oude mens hebben we afgelegd, uitgedaan, broeders en zusters. Want dat zei Colossenzen 2 ons, zoals we de vorige keer zagen, in vers 11. In welk geheel besneden zijt in Christus, met de besnijding die zonder handen geschiet, bestaande in de uittrekking van het lichaam der zonde des vleeses, door de besnijdenis van Christus. In Christus is die oude mens geoordeeld. In Christus is die oude mens terzijde gesteld, gekruisigd. En in Christus hebben wij de nieuwe mens aangedaan. Dat is de feit. Dat is een zaak die verleden tijd is. En waar dat zo is, mijn broeder en zuster, wel, dat is de consequentie, dat je ook dat in de praktijk toepast. En dat die leden die op de aarde zijn, en noem ze op, hoererij, onreinheid, schande, wat latent in iedere gelovige aanwezig is, dat je dat houdt daar waar God het gebracht heeft, aan het kruis. En dat kun je alleen door het geloof. Dat is je telkens elke dag weer opnieuw bewust worden, houd het ervoor dat gij der zonde dood zijt. En die macht die heb je. En als je dat bewust bent, als je dat vandaag gaat leven, en staat in de kracht van een nieuw leven, mijn broeder en zuster, dan vallen automatisch al die andere dingen weg. Maar je moet het paard niet achter de wagen spannen. Je moet niet proberen eerst al die oude dingen. Nee. Zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En de oude mens hebt u afgelegd. En de nieuwe mens hebt u aangedaan. Daar moet je gaan leven. En als je van daaruit gaat leven en je dat bewust wordt, als je in die geloofspositie gaat staan, dan dood je inderdaad de dingen die op de aarde zijn. Het is altijd zo, dicht bij Jezus sterft de wereld. Daar wil het niet gedijen. Daar willen die leden niet meer openbaar worden. Daar komen ze niet meer tot de recht. Daar kunnen ze niet meer opleven. Daar kunnen ze niet meer die oude begeerlijkheden of al die kwade begeerlijkheid en gierigheid en al die dingen meer die Paulus je noemt, die van nature wel ook in ons waren destijds. Maar in de gemeenschap met Christus, zodat u verbonden bent in zijn dood en opstanding, sterven deze leden. Dat is wat de Heer wil. Maar je moet wel in Christus blijven. Dat is onze verantwoordelijkheid. Je moet wel bedenken de dingen die boven zijn. En daar moet je echt ook iets voor gaan doen. Dat komt je, zeg ik altijd, niet aanwaaien. Dat is een positie die ik echt bewust en door het geloof mag en moet innemen. Maar ja, dat is niet zo moeilijk. Ik vergelijk dat misschien een beetje een beetje gekke vergelijking. Maar als je getrouwd bent, als je gaat trouwen, dan moet je aan een heleboel dingen wennen. Want vroeger dan leefde alleen maar voor jezelf en had je met niemand rekening te houden. He? Maar in het begin heb je daar, ja, dan moet je echt wennen. Begin botst het toch vaak, tenminste. Dat was bij ons wel zo. Dat wil ik niet onder stoelen en banken steken. Die valt wel best af. Want dat is een keer moeilijk is, kun je het goed maken natuurlijk. Maar dat botst, he, dat moet je wennen. Want vroeger toen ging ik naar huis wanneer het mij uitkwam. En dan ging ik weg wanneer het mij uitkwam. En dan ging ik eten wanneer toen ik vrijgezel was. Ging ik eten wanneer ik er zin in had enzovoort. En later ontdekte ik dat niet meer kon. Dat ik ergens aangebonden moest ik maar wennen. Ik vond dat niet moeilijk. Maar ik moest me er wel op de discipline stellen. En, maar als je wat langer getrouwd bent, dan heb je er geen moeite mee. Dan gaat het automatisch, hè. Dan loop je niet meer zo weg. En dan ben je niet meer zo in één keer verdwenen. Hè? Dan gaat het allemaal veel. Kijk, en dat is met deze geestelijke zaken. Je moet je deze gedachte eigen maken. Je moet die in die positie gaan staan. En al die andere dingen gaan dan wennen, broeders en zusters. En dat is wat de Heer wil. Als hij zegt, dood dan uw leden die op de aarde zijn. En u gaat inderdaad die leden, die praktische uitwerking daarvan, mijn broeder en zuster, wordt een realiteit als je gaat staan door het geloof in de positie die u hebt in Christus Jezus, onze Heer. Dan leg je ook af toornigheid, kwaadspreken, lastering en leugen, liegt niet in elkaar, want u hebt de nieuwe mens, de oude mens, met zijn werken uitgedaan. En u hebt aangedaan de nieuwe mens. En die wordt vernieuwd. Een nieuwe mens die vernieuwd wordt. Maar dat gaan we dan straks nog met elkaar bekijken. Ik geloof dat nu tijd is om koffie te drinken of niet. Ik dacht het wel, hè. Dat ik voor de eerste maand dat ik geen vragen binnengekregen heb. Dus we gaan weer gewoon verder met de Colossensebrief. We kunnen dat derde hoofdstuk misschien afmaken. We waren bij vers 9 en 10, waar de apostel Paulus constateert dat wij uitgedaan hebben de oude mens met zijn werken. En dat we aangedaan hebben de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgenen die hem geschapen heeft. We hebben de oude mens uitgedaan. Dat is wat Paulus zegt in Galaten 2, vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd. Broeders en zusters. En we hebben aangedaan de nieuwe mens. Dat betekent dat we met hem opgestaan zijn. En dat leven er nu bezitten. Nieuwe mens, dat is het leven van Christus in ons. Het is Maarten Luther geweest die zei, als iemand aan mijn hart zou kloppen en zou vragen, wie woont daar? Dan zou zeggen, nou, daar woonde vroeger Maarten Luther. Maar tegenwoordig woont daar Christus. En zo is het. Ik ben met Christus gekruisigd. Niet meer ik. Dat is de Colossensebrief. Christus in ons. De hoop der heerlijkheid. En als er staat, die nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgenen die hem geschapen heeft, dan blijkt dus dat die nieuwe mens zich daar een vernieuwingsproces in ontwikkelt. Dat is hetzelfde als een mens op natuurlijke wijze geboren wordt, die heeft alle vermogens in zich om tot wasdom te komen. En een baby die nou, men zegt wel, lijkt op zijn vader, lijkt op zijn moeder, daar kun je van een baby nog weinig van zien. Maar hier is het beeld dat naarmate wij vernieuwd worden naar het evenbeeld desgenen die ons geschapen heeft, mijn broeder en zuster, zal blijken dat het beeld van de vader, dus het beeld van de zoon, steeds duidelijker en zichtbaarder in ons wordt. Dat Christus gestalt in ons krijgt. Dat gaat door. Dat is een kwestie van wasdom, van geestelijke groei. Naarmate we de blik op de verheerlijkte Christus hebben, naarmate zet zijn beeld zich vast op ons leven. Zoals de lens van een fototoestel gericht is op het beeld en het beeld zich vastzet, wat we dat vroeger noemden, op die gevoelige plaats. Zo is het naarmate ons geloofsoog op Christus gericht is, naar die mate zet zich het beeld van de Christus vast op de gevoelige plaats van ons innerlijk leven. En dat is wat de Heer zoekt. Dat is ook wat de apostel Paulus zegt in 2 Korinthe 4. Misschien goed om dat even op te zoeken. 2 Korinthe 4. Daar zegt hij in vers. Even kijken in vers. Vers 16. Daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens, dat is dus het lichaam, verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige mens vernieuwd van dag tot dag. Want onze zeer lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. En ik heet hetzelfde beeld. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, dat zijn de dingen van de aarde, wat Paulus in Colossenzen zegt, maar de dingen die men niet ziet, dat zijn de dingen van boven. Dat zijn de onzienlijke dingen. Want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. En naarmate je bezig bent met de dingen die men niet ziet, met de dingen van boven dus, wordt die inwendige mens toch nog van dag tot dag vernieuwd. Tot kennis desgenen die hem geschapen heeft. Maar de uitwendige mens, het lichaam, wat nog niet verlost is, wordt verdorven. En daarover spreekt dan het vijfde hoofdstuk. Dat we eens een gebouw bij God hebben, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En diezelfde gedachte vind je ook, meen ik, even kijken of ik het zo gauw kan vinden. 2 Korinthe 2. Nee, 2 Korinthe 3 is het. Ja. 2 Korinthe 3, het laatste gedeelte, vers 16. Doch wanneer het tot een Here bekeerd zal zijn, zo wordt het deksel weggenomen. Het gaat over Israël. Dan komt het, de Heren die is de geest. En waar de geest des Heren is, daar is vrijheid. En wij allen, als met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heren geest. Wij met ongedekte aangezichten, de ogen is er open gegaan, op Israël ligt nog het deksel van de wet, maar voor ons zijn de ogen geopend. De heerlijkheid des Heren, als in een spiegel aanschouwen, niet rechtstreeks, van oog tot oog, dat komt nog, maar nu via, zou ik willen zeggen, de spiegel van zijn woord. Want daardoor komt de heerlijkheid des Heren tot ons. Daardoor leer ik hem kennen. En naarmate wij, die heerlijkheid is hetzelfde als zoeken de dingen die boven zijn. Hetzelfde is het bedenken van 2 Korinthe 4 van de onzienlijke en de eeuwige dingen. Worden wij naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid als van des Heren geest. En zo ontwikkelt zich dat vernieuwingsproces dat zijn hoogtepunt krijgt straks ook in de verlossing van ons lichaam. En dat is wat de Heer wil. Dat nieuwe leven, dat moet zichtbaar worden. De nieuwe mens die veranderd wordt, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenwicht tot kennen wil zeggen, dat een steeds dieper kennen en begrijpen van de geheimenissen God geopenbaard in Christus Jezus, onze Heer. En dan zegt hij, waarin niet is Griek en Jood, en waarin niet is besnijdenis en voorhuid, ook geen barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in alle. Dat is de gemeente. Daar kwestie van Griek en Jood, dat zijn nationale verschillen. Grieken en Joden. Joden en heiden, geweldige tegenstellingen van ouds, het oude verbond. Verschil tussen besnijdenis en voorhuid, dat zijn religieuze tegenstellingen. Zij die aan de besnijdenis zijn, verbondskinderen. En de heidenen die de voorhuid hebben. Barbaar en skiet heb je rassenverschillen. En er staat daar verder dienstknecht en vrije. Wij zouden zeggen werknemer en werkgever. Toen was het slaven en vrijen. Dat zijn dus maatschappelijke tegenstellingen en verschillen. En daar is de wereld vol van. En daar houden mensen ook voortdurend mee bezig. Dat zijn de gesprekken van de wereld. Rassen, kwestieën en verhouding van dienstknecht, vrije en maatschappelijke positie. En godsdienstige tegenstellingen. We ook getwisten. Over allerlei theologische aangelegenheden. Al die dingen die vallen weg. Als je staat op het niveau in Christus. Als je bewust bent dat je de nieuwe mens hebt aangedaan. En dat je met Christus een nieuwe schepping bent. Want daar is geen sprake meer van strijd tussen Jood en Griek. Dat is van weg. Geen nationale tegenstellingen. Geen godsdienstige tegenstellingen meer. Geen rassentegenstellingen meer. Geen kwestie van kleur dus meer. En ook geen maatschappelijke tegenstellingen meer. Want daar zit Christus is alles. En in alle. In alle die de nieuwe mens hebben aangedaan. Ziet dat het een totaal andere situatie krijgt. En ook een heel ander gezelschap. Over de kwestie van Jood, Griek, besnijdenis en voorhuid. En over barbaar en skiet. En over dienstknecht en vrije. Dat zijn de gesprekken en de conversaties en de discussies van deze wereld. Dat zijn de zaken waar de krant vol van staat. Dat zijn de zaken waar de mens vol van is. Dat zijn de zaken waarvoor gevochten wordt. Mijn broeder en zuster. En die tegenstellen die uitgespit worden tot en met. Maar in Christus vallen al die dingen weg. Speelt in geen rol meer. Want daar geldt een Jood niet meer belangrijk. En een Griek is niet meer belangrijk. Want een Jood in Christus houdt op een Jood te zijn. Dat is een nieuwe schepping. En een Griek in Christus met al zijn geleerdheid en wijsgerigheid en filosofie. Mijn broeder en zuster, houdt op een Griek te zijn. Hij is een nieuwe schepping. Hij zoekt de dingen die boven zijn. De Jood is niet meer bezig met het ritueel van de wet. En de Griek is niet meer bezig met zijn heidense filosofieën. Want ze zijn allebei bezig met Christus. En er is eenheid. Wonderbaar, hè? En die besnijdenis en die voorhuid, mijn broeder en zuster, die religieuze tegenstelling die ook vandaag, zou je zeggen, onze christelijke kerken hebt tussen geloven onderling, strijdvragen, twistpunten over godsdienstige zaken, van allemaal weg. Als een staat in de positie, ons leven is met Christus verborgen in God. Daar is ook de tegenstander de dienst en de vrije meer, want ze zijn allen broeders. Dat is een heel andere relatie. Daar is de eenheid des geestes. Leden van één lichaam. Nog Jood, nog Griek, nog dienst met vrij. Maar allen zijn één in Christus. Christus is alles. En hij is in allen. En allen die hem toehoren. Christus in ons. De hoop der heerlijkheid. Geweldig als geloven dat zien. En niet alleen zichzelf zo zien, maar de anderen ook zo zien. Want wat van mij waar, is ook voor u waar. Mijn broeder en zuster. Het is ook een missie die aan mijn ogen openbaart. Dat ik niet in uw ogen openbaart. Maar we weten dat het zo is. En we aanvaarden elkander in Christus. En dan geweldig wat je dan voor aan woorden krijgt. Dan kan Paulus geen woorden meer vinden om de positie van de gelovigen te schilderen. Zo doet dan aan. Als uitverkorene Gods. Als heiligen. Als beminden. Dat zijn we. Uitverkorene Gods. Heiligen. Beminden. Broeders en zusters. Uitverkoren. Niet om zalig te worden. Maar uitverkoren. Om den beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn. Uitverkoren, broeder en zuster. Om straks vernieuwd te zijn. Naar het evenbeeld. Van hem die de nieuwe mens geschapen heeft. Dat is onze roeping. Daartoe zijn we uitverkorenen. En als uitverkorenen, dus behorend tot dat gezelschap, dat een hemelse roeping en een hemelse verwachting en een hemelse hoop heeft. Er zijn ook vele mensen die niet uitverkoren zijn, maar wel zalig worden. Het Oude Testament is de heiligen voor deze verdeling. En ook degenen die straks in de grote verdrukking behouden worden. De duizend jaar vrederijk. Mijn broeder en zuster. Die worden wel behouden. Ze zijn geen uitverkorenen. Wij zijn behouden. Maar die behoudenis houdt in deze bedeling een verkiezing in. Een verkiezing te behoren tot dat volk. Wat God van voor de grondlegging der wereld in Christus verkoren heeft. Om deel te hebben aan de heerlijkheid van hem. Dat is verkiezing. Verkies tot een speciaal doel. En u bent al voor de grondleggende wereld in Gods eeuwig raadbesluit opgenomen. Dat u deze positie zou innemen. En daarom uitverkorene Gods. Moet je nou mee bezighouden met kwade begeerlijkheid, gierigheid, gramschap, toornigheid, kwaadsprekerij, lastering. En dat soort, dat kan toch niet. Je hebt een nieuwe mens aan gedaan. Dat bewijst dat je een uitverkorene bent. Dat bewijst dat God een hemelse plan, een hemelse roeping met u heeft. Een hemelse bestemming. Broeders en zusters. Als beminden, beminden van God. Als heiligen, gesepareerd, afgezonderd. Doet aan. Dat vind ik zo'n mooi woord in de Statenvertaling. De innerlijke bewegingen der barmhartigheid. Goede tierenheid. Ootmoedigheid. Zachtmoedigheid, langmoedigheid. Dat zijn kenmerken van de nieuwe mens. Dat zijn kenmerken van de oude mens. Dat is wat Paulus noemde gelaten vijf de vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, vrede. Langmoedigheid. Maar niet maar een passieve langmoedigheid. Maar de innerlijke bewegingen. Een barmhartigheid en een goede tierenheid. Die ons innerlijk in beweging brengt. Hey, broeder en zuster. In onze liefde voor elkaar. En dat is het juist. Het is niet maar van dat we zitten nu in het. Nee, het zijn de innerlijke bewegingen van barmhartigheid, goede. Die staan in tegenstelling met 5, vers 5. Dood aan uw leden die op de aarde zijn. Dat waren de innerlijke bewegingen van de oude mens. Die met Christus gekruisigd is. Maar de innerlijke bewegingen van de nieuwe mens. Dat zijn ootmoedigheid, zachtmoedigheid. Langmoedigheid. Zachtmoedigheid. Ik zeg altijd dat de moed om zacht te zijn. Daar heb je nog soms een hoop moed voor nodig hoor. En langmoedigheid is de moed om lang te verdragen. Daar heb je moed voor nodig. En barmhartigheid. Goede tierenheid. Ootmoedigheid. Zachtmoedigheid. Langmoedigheid. Verdragende. En elkander en vergevende. De een, de ander,
Zo iemand tegen iemand enige klacht heb ik je geen enkele moeite meer mee gezien vanuit het niveau van Christus. Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij al zo. Ja, klinkt allemaal zo eenvoudig, hè? In wezen is het ook eenvoudig, maar in de praktijk schijnt het helemaal niet eenvoudig te zijn. Wij moeten hier wel telkens te zeggen dat al deze dingen voortvloeien uit de eerste vier versen. Je hebt op hun beurt weer een conclusie zijn van de voorgaande hoofdstukken. Broeders en zusters, dat is het resultaat. De gevolgtrekking. Let u wel, en dat was hier even goed om te zien, dat we nu, wanneer het gaat om de openbaring van die nieuwe mens, die het feit dat we met Christus in God verborgen zijn, dat we nu eerst krijgen de verhouding van gelovigen onder elkaar, de leden van dat nieuwe gezelschap, de gemeente die het lichaam van Christus is. Dat begint dus bij vers 12. Uitverkorenen, heiligen, beminden, Gods, verdragende elkaar. Het gaat over de samenleving en de gemeenschap van gelovigen onderling. Dan krijg je in vers 18 het huwelijksleven. En vers 19, gij vrouwen, zijt uw eigen man onderdanig. Vers 9, geen mannen heb je vrouwen lief. Dan in vers 20 en 21 het gezinsleven. Gij kinderen, het gaat over gelovige kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in alles. En vers 21, gij vaders, sterkt uw kinderen niet, dat ze niet moedeloos worden. Dan krijg je het hele gezinsleven wordt in die nieuwe sfeer betrokken. En dan krijg je vers 22, de verhouding van dienstknechten ten opzichte van hun heren. Gij dienstknechten ten alles gehoorzaam uw heren. En hoofdstuk 4 vers 1, gij heren, doet uw dienstknechten recht en gelijk wetende dat ook gij een heren hebt in de hemelen. Dus daar krijg je het resultaat, eerst die positie, er gaat zich uitwerken eerst in het gemeentelijk leven, dan in het huwelijksleven, dan in het gezinsleven, dan ook in het maatschappelijk leven. In die trappen, in die verschillende aspecten wordt dat nieuwe leven ons getoond. Dat wordt beleefd, mijn broeder en zuster, en opgebouwd in het gemeentelijk leven. En het gemeentelijk leven dient eigenlijk om die inwendige mens te doen vernieuwen. Om die nieuwe mens te vernieuwen tot kennis. Door opbouw waarvan God gaven de gemeente gegeven heeft. Daar wordt de gelovige opgebouwd, versterkt. Daar worden de geloof weer afgestemd, zou je kunnen zeggen, op de dingen die van boven zijn. Dat kun je ook merken als mensen zich aan de onderlinge bijeenkomst onttrekken, mijn broeder en zuster. Nou, in 9 van de 10 gevallen is het dat er gaat de kosten van een geestelijk leven. Als je er nooit met mensen over kunt praten. Als je niet opgebouwd wordt. Als je niet onderwezen wordt in de dingen des Heren, mijn broeder en zuster, dan gaat het de kosten van je geestelijk leven. De gemeentelijke samenkomst eigenlijk. En de gemeenschap, de heilige, is de plaats waar Gods kinderen gebouwd worden. Waar de gemeente gebouwd wordt. Waar de gaven openbaar worden. Waar alles tot zijn recht komt. En dat is onmisbaar voor de gelovigen in deze tijd. Hij zoekt dat hemels gezelschap. Hij zoekt die nieuwe mensheid. Die het hemelse burgerschap bezitten. Die met hem in diezelfde positie gebracht zijn. Die de nieuwe mens hebben aangedaan. Dat zoekt elkaar op. Dat bouwt elkaar op. En daar moeten allerlei andere dingen, dat scheuring brengt, zoals in het gewone leven, van onverdraagzaamheid en onverzoenlijkheid. Dat moet ervan uitgaan, want hoe kun je onverdraagzaam en onvergevensgezind zijn, als Christus van zijn kant ons vergeven heeft? Nou, zullen we elkaar dan niet vergeven? Dat is toch geen probleem meer? Want we leven uit de vergeving. En hij zegt, en boven dit alles doet aan, de liefde, dat is de band der volmaaktheid. Dat is niet de liefde van menselijke sympathie, maar de liefde die in God is. En als je in Christus, met Christus verborgen bent in God, ben je verbonden met hem die de liefde zelf is. En doorstraalt en doortintelt heel je geestelijk leven.
want zijn leven is liefde. Dat is een leven dat niet vraagt, maar dat geeft. En dan zegt hij, en de vrede Gods heersen in uw harten, tot welke ook geroepen zijt, in één lichaam. Ziet u wel? De vrede Gods is in uw harten, niet los van elkaar, maar tot welke geroepen zijt, in één lichaam. Een gelover is een deel van het geheel. Losstaande geloven kent God niet. Het is alleen verschrikkelijk dat dat ene lichaam niet openbaar wordt voor zo'n ontzaglijke verscheurdheid en verdeeldheid, broeders en zusters. Maar zo ziet God het. En er staat er, het woord van Christus wonen rijkelijk in u, letterlijk onder u. Dat als gelovigen samenkomen, dat het woord van Christus rijkelijk onder hen openbaar wordt. En ook in hen individueel, dat ze erin vervuld zijn. Leert en vermaant elkander, ziet u wel. Met psalmen, met lofzangen, dat kun je niet alleen gaan doen. Ja, maar je mag ook alleen wel een psalm zingen. Dat doe ik ook wel eens een keer. Een lofzang en een geestelijk lied. Maar dat zijn dingen die je samen doet. Psalmen, lofzangen, geestelijk lied, leert en vermaant elkander. Zingende de Heere. Niet om jezelf een beetje op te peppen, maar met aangenaamheid in uw hart. Ik zeg altijd, in de wereld moeten ze zingen om een beetje in de sfeer te komen. Om opgeperkt te worden. En dat houdt nooit lang stand. En liedjes zangen, die worden meestal schatrijk. Weet u wel. Dat zijn die kunnen een versje zingen. Dan wordt een grammofoonplaatje gemaakt. En hoe meer herrie vandaag aan de dag. En hoe meer energie ze erin kunnen brengen. Hè, met alle nodige instrumenten. Hoe meer mensen opgepept worden. Maar daar krijgen ze een kater van. Maar het is ongelukkig als een geestelijke kring. In de gemeente van Christus datzelfde gebeurt. Als daar ook een lied moet dienen om mensen op te peppen. Hè? En een beetje in de stemming te brengen. Enzovoort. Mijn broeder en zus, dat gaat ook in stand. Dat is gevoelsmatig. En als je weer thuis bent, dan is dat andere weg. Kun je niet meer leven ook. Nee. Als we zingen, dan zingen we niet om aangenaam te worden. Maar we zingen omdat we aangenaam zijn. Van binnenuit. Met een lied in het hart. En een lied in de stem. Zingende en psalmende de Heere met aangenaamheid in uw hart. Als dat goed, dan is dat zingen eigenlijk, noem ik altijd maar, een soort uitlaatsklep. Je moet je lof toch een keer kwijt. Je moet je blijdschap ook weer kwijt. Ik ben blij dat ik zingen kan. Niet zo erg goed meer. Maar met andere gelovigen samen vind ik het heerlijk om te zingen. Want dat is ergens een uitlaatklep. Je moet het een keer kwijt. En dan kun je het niet zeggen. Dan kun je het nog veel beter in een lied zingen dan je met eigen woorden zegt. Dat kan aanbidding zijn. Dat kan lof zijn. Dat kan dank zijn. Psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, dat zijn liederen die onze geestelijke waarheden omschrijven. Ach, dan kan een lied zo geweldig veel voor je betekenen. En het kan een uiting zijn van dat wat diep in je ziel leeft, met aangenaamheid in je hart. Als kinderen God zo samenkomen, dat is geweldig. En ik weet zeker, als dat zo gebeurt, dan zit ook een stempel op je huwelijksleven. Ja, als je samen die gemeenschap met de Heer beleefd hebt, dan zet het ook een stempel. Dan zegt, gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig. Gelijk het betaamt in de Heere. Dat betekent niet onderdanig in de zin dat de vrouwen zich maar slaafs moeten onderwerpen aan de nukken van de man. Mijn broeder en zuster, dat maken sommigen ervan. Er staat onderdanig, hetzelfde staat dat we de overheid onderdanig moeten zijn. Die God over ons gesteld heeft, onderdanig is niet een slaafse onderwerping, bevel is bevel. Hè? De overheid zegt dat en daarom doe je het maar. Nee, maar onderdanig zijn, dat is dat je je plaats weet. En niet de plaats van een ander wilt innemen, die je rechten niet toekomt. Maar dat wil echt niet zeggen dat je maar moet toestemmen aan de nukken van een of andere lastige man enzovoort. Er staat er bij, moet mijn man onderdanig zijn. Ja. Maar onderdanig zijn, dat is iets anders dan slaafse gehoorzaamheid. Het is in wezen zo dat het evangelie, het christendom, het huwelijk heeft vrijgemaakt. Vroeger waren de vrouwen slavinnen van de mannen. We kenden het in de Oosterse leven ook, hadden niks te vertellen. Maar het evangelie heeft echt emancipatie teweeg gebracht. En ook het gezinsleven op een ander niveau gebracht. Ook de vrouw, de huisvrouw, vrijgemaakt. En haar ware positie
laten zien die ze ook in Christus heeft als gelovige huisvrouw ten opzichte van een man.